vangen we onze godsdienstoefening aan met elkaar te zingen. Het psalm 136 en daarvan het 23ste en 24ste vers.
Planten des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En
En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten. En de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en nieuwe kudden wijden. En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaarden niet zijn. Doch gij die dan zult priester des Heeren heten. Men zal u dienaar onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten. En in hun heerlijkheid zult gij beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat een roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, ze zullen hen kennen dat ze een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruiten voorbrengt. En gelijk het hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten. Alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken tot de sterre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid. Wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken het samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht. In uw grote langmoedigheid en verdraagzaamheid. Ons in de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Bij vernieuwen nog aan de plaatsen des gebeds. De aarde die draagt ons nog. En de hemel die dekt ons nog. Gij hebt het voor ons nog niet afgesloten. Mede, zoals verschillende families treuren ook in deze dag bij het verlies van de dierbare betrekkingen die weggenomen zijn door de onverbiddelijke dood. Sommigen in de naam van en in de kracht van de leven. Waar het leven nog voor de stond. Maar men kent en vindt de standplaats zelf niet meer. O, aanbiddelijke wezen, dat we er eens een indruk in ons harten van krijgen mochten. Dat het alleen de goedertierenheden God zijn, dat we niet vernieuwd zijn. En dat zijn barmhartigheden over ons nog geen einde hebben genomen. Waar we samen nog mogen leven onder de reine bediening van dat eeuwig evangelie. Van dat evangelie dat niet is naar de mens. Dat alles van een mens afsnijdt. Dat ons vrede, dat we de dood in moeten. maar toch een evangelie waarin God verheerlijkt, Christus verhoogt, de Heilige Geest zijn werk volbrengt en een arme zondaar gered, verlost en verzaligd door wegen die ze niet gekend en door paden die ze niet bewandeld hebben. Je mocht in dit middaguur aanbiddelijk in Jehovah de waarheid te zullen openen voor ons verstand, maar ook in zonderheid voor ons hart. Daartoe zijt gij alleen de machtige. Och, laat u zelf nog eens verbidden van een in zichzelf bidteloos volk, van een volk dat geen gebed meer overhoudt, een volk dat zichzelf maar veroordelen moet, een volk dat onder Gods recht maar moet bukken en mag bukken, een welgevallen aan de straffen van de ongerechtigheid. Heere, dat die rechte wegen die leiden tot de zaligheid ook in dit middaguur verkondigd mochten worden, maar ook gelezen uit de geschriften van onze vaderen. Wil uw geest in deze middag ons niet onthouden? We hebben onszelf een overruil gezonden en nergens geen recht of aanspraak meer op. Maar verblijft onze zielen nog, we hebben toch zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden en al daar zal ik je zegenen. Dat er onder ons en buiten ons nog toegedaan mocht worden, tot een gemeente die zalig zou worden bekeerd zoals Adam bekeerd is, en zoals de laatste van uw volk tot u bekeerd zou worden. Dat is de waarachtige bekering, want alle bekeringen die kenmerken die dragen, dat is geen bekering uit God, maar een bekering uit de mens. Dat we onszelf niet bedriegen mochten voor die onstraffelijke eeuwigheid. Dat we straks niet mis zullen stappen. Het is schibbelet of schibbelet. Er is maar één woord verschil tussen. En we kunnen nabij dat koninkrijk komen. Maar nabij, dat is er nog niet in. Dat is de stil nog buiten. Heere, gedenk nog des ontfermes ook aan al degenen die met ons vergaderd zijn in deze middag, maar ook aan al degenen die met ons niet vergaderd kunnen. We dragen de bedroefden om der bijeenkomsten aan u op, in de huizen, in de ziekenhuizen, in de gestichten, waar dat zo zijn en zich vinden. Ge mocht uzelf nog openbaren en uzelf nog verklaren, maar uzelf ook wegschenken aan een volk dat geen armen meer heeft om u te omhelzen, maar om die armen des geloofs te mogen ontvangen door de Heilige Geest. Gedenk alles wat in rouw en in droefheid gedompeld is, ook in het midden van ons, in vier verschillende gezinnen. We dragen ze op aan het troon, of heilige tezander hadden. En dat we toch leren sterven, eer dat het sterven zal worden. En eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. Weduwen en wezen en weduwen naast nog ondersteunen in de eenzaam leven. Onze jongens in de dienst des land bewaren, beschutten, beschermen. schermen, waar de gevaren zo veel en zo groot zijn, uit en inwendig. De nood in de gezin, al het verdriet dat er is, en al de ellende die er zijn, op. Wil u zelf nog met ons bemoeien? Wil uw naam nog voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht? En dat uw koninkrijk nog mag komen in het einde der eeuwen en het jodendom de knieën nog buigen mochten voor die koning die ze verworven hebben. En dat de heiden mochten vragen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken. Sterk allerwege knechten die geroepen worden om uw woord te brengen. En doe ook ons die we helpen nog ervaren in deze middag. Geef nog woorden en zaken. Zelf hebben we het niet. Maar verleen het nog uit vrije goedheid. En dat u Heere bedoelen mocht met het heil van Sion zoeken. En Christus verhogen in de verzoening en in de vergeving van al onze misdaden, alleen om Jezus willen. Amen. Dus van Psalm 103 dus zingen we nu met elkaar het derde en het vijfde vers, inmiddels wordt gecollecteerd. Psalm 103, vers 3 en 5. Loopt hem die u vergunt, uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt gelijk een zarend jeugd. De Heere doet terecht, is heilig in zijn richting. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Het derde en het vijfde vers van Psalm 103. gelezen, Jesaja 61. En in dat kapitel, daar wordt Christus als profeet, als priester en als koning aangekondigd. Daar wordt ook gesproken over zijn werk en over zijn bediening. Dat staat ook in dat kapitel om alle treurigen te troosten. En u de vraag vanmiddag, wat zijn treurigen? Dat zijn mensen ten eerste die verliezen geleden hebben. In de tweede plaats, dat zijn mensen die teleurgesteld zijn in de hoop. En in de derde plaats, dat zijn mensen wier verwachtingen zijn te vergaan. Dat zijn treurigen. Er zijn er uitwendig in ons midden ook verschillende. Niet één, maar verschillende. Treurend over degene die uit hun familie zijn weggenomen en die ze nooit meer op deze wereld zullen ontmoeten. Daar zijn mensen die met hoop en verwachting het leven zijn ingegaan, maar die in de verwachtingen zijn teleurgesteld. Daar zijn er ook die verwachtingen geheel en al vergaan zijn. We lezen ervan in Gods woord, mijn hoop is vergaan en mijn verwachting van de Heer. Gods volk wordt in Matthäus 5 in de bergreden, die worden ook treurigen genoemd. En dan staat er dat Christus de treurigen zal troosten. En we hebben gezongen uit Psalm 103, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig lukt zijn gramschap, hun die lijden, hij is het, die ons zijn vriendschap biedt. Gelukkig als een mens geestelijk een treurige mag worden. O, dat er een tijd in ons leven komt, geliefden, dat God ons staande houdt, dat de wereld voor ons vergaat, een tijd dat we beleven, en mensen dat zal nodig weten, want er is zoveel godsdienst in onze dagen, waar we mee naar de hel gaan. Maar dat we leren twee zaken, en dat is dat we tegen God gezondigd hebben, en dat we God kwijt zijn. Dat is het begin. En als dat het begin niet is, mensen, dan zal het zekerlijk verkeerd met ons uitkomen. Een tijd in ons leven dat onze ogen geopend werden voor wat we gedaan hebben, de allerhoogste majesteit God beledigd. Dat we ons van God hebben losgescheurd. En dat we nu zonder God op de wereld zijn. En nu gaat het niet, mensen, dat de mens in het openbaar bewegingen gaat maken, of nee. Want dat loopt de meeste tijd ook op niets uit. Maar dat men zijn leven een stille smart krijgt en een stille droefheid, dat een tegen God gezondigd heeft, tussen God en zijn ziel. En als het nu werkelijk een treuren, zoals God de woord ervan spreekt, dan zal op Gods tijd zalm troost worden. Niet zo lang geleden was er iemand op een plaats die vond een prachtige vogel. Maar die vogel die geen ziekte zijn, die kon niet vliegen. En die man of die vrouw die nam die vogel mee in de hoop dat dat beest beter zou worden en dat ze dan verder konden houden voor zichzelf. Maar toen hebben die mensen, die hebben het geïnformeerd bij mensen die daar stand van hebben. En die man die zei, die natuurkundige, die zei, je moet dat die vogel terugbrengen op de plaats waar hij gevonden is. Op de plaats waar hij gevonden is. Want als jij in je huis blijft houden, dan sterft dat beest. Maar als je hem terugbrengt op de plaats waar je hem gevonden hebt, dan zal die vogel waar hij een mee is, die zal hem straks wegnemen. En dan kunnen ze beide samen weer gaan vliegen. En ik dacht, ja, nu is met de mens die God kwijt is ook zo. De mens moet teruggebracht worden naar paradijs. En een mens die moet God terugkrijgen. God terugkrijgen. En zolang als je die God niet terugkrijgt, dan gaat de mens gebukt en gedrukt over de wereld. Bij de aanvang en bij de voortgang. Om alle treurigen te troosten. We wensen vanmiddag daar iets over te zeggen. Over dat middelaarse werk van Christus. In het troosten van de treurigen. Hoe ver dat we ermee komen zullen, dat weet ik ook niet. Ik zal het voorlezen uit het heilige evangelie van Johannes. Het 24e vers. En Thomas, een van de 12 gezegd Didymus, was met hem niet toen Jezus daar kwam tot de sperre. Deze zondag na Pasen wordt genoemd de Thomaszondag. En dat om meer dan één reden. In de eerste plaats omdat de Heer Jezus de dag van zijn opstanding, de eerste dag der week, zichzelf een openbaar heeft aan zijn discipelen. Maar in die week niet één keer. Waar hij geweest is, niemand weet het. Want de Heer Jezus die heeft in de 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart nooit geen adres gehad. Ik kan daar vanmiddag niet zoveel over zeggen. Ten opzichte van de tijd is maar kort. Er steeds maar in voorbij gaan. Maar er is er nooit een geweest die zijn adres te weten heeft. Dat is wat. Dat wil zeggen dat die discipelen die hebben moeten wachten totdat Christus zelf naar hen toe kwam. Dat betekent geestelijk mensen, hoe meer genade dat God kind krijgt, hoe afhankelijker dat een wordt in zichzelf. In de tweede plaats de Thomaszondag. Dan Christus die heeft een einde daar gemaakt aan de oud-testamentische Sabbat. En de nieuw-testamentische Sabbat heeft hem geheiligd. De tweede zondag is hij teruggekomen. Toen Thomas er wel in de midden was. Want de eerste week was Thomas er niet. Dat staat ook in de tekst. En Thomas, een van de 12 gezegden, was met hem niet toen Jezus daar kwam. Nu gaan we eerst vanmiddag zeggen, je leest in Openbaringen van een witte keursteen. En dat er op die keursteen een nieuwe naam geschreven staat, welke niemand kent dan die hem ontvangt. In het oosten, als iemand veroordeeld werd, dan gaf die rechter een zwarte steen aan die mensen. Dat was een bewijs dat ze veroordeeld waren. Als ze een witte steen kregen, dan waren ze vrijgesproken. Dus het ziet op de rechtvaardig maken van de kerk. Maar een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat de Heer voor elk van zijn volk een bijzondere weg heeft. Van eeuwigheid al uitgedacht. Daar zijn mensen en tot een zeker einde is geen verkeerd. Nee. Daar zijn mensen die het liefste de keringsgeschiedenissen lezen. Dat doen sommige mensen nog veel liever als een preek. En is dat nu verkeerd? Nee. Als je er maar geen verkeerd gebruik van maakt. Want vele mensen die gaan er zelf meten aan de bekering van die man of van die vrouw. En dan gaan ze denken, daar liggen ze zo voor, daar ligt de mens voor open. Als het nu met mij niet gaat opgegaan is, als met die man en met die vrouw, daar zullen we er maar totaal niet van denken. Maar als we zo een bekeringsgeschiedenis lezen, dan is het verkeerd. Want op die keursteen staat een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Als je nu de apostels gaat lezen, in Gods getuigenis, die 12 apostelen, dan kun je opmerken uit de lezing dat ze allemaal een bijzondere en eigen weg gehad hebben. Wat verschilde het leven van Petrus van Johannes? Wat was het leven van Levi weer anders als van Nathanael en van Filippus
Dus ze hebben allemaal dreigen. Maar met die verstanden dat we allemaal van dood levend gemaakt moeten worden. En dat we allemaal zondaar voor God moeten worden. En dat we allemaal ontdekt moeten worden aan ons gemis. Dat alleen door Christus maar vervuld kan worden. Thomas, dat was een heel eigenaardige man. Dat was een zwaarmoedige man. Petrus, dat was een optimist. Bij Thomas was dat heel anders. We weten wel niet veel uit het leven van die man, maar toch weten we twee voorvallen uit zijn leven die ons zoveel zeggen. Het eerste, dat is in Johannes 11. In de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. De Heer Jezus was in Judea en het was het naderend paasfeest. De Joden in Jeruzalem, die zochten van alle kanten de Heer Jezus dood. Het werd voor de Heer Jezus gevaarlijk om te leven. De vijandschap tegen hem ontbrandde meer en meer. Het scheen dat de Heer Jezus niet op reis zou gaan. Hij had een boodschap gekregen dat Lazarus ziek was. En Maria en Martha die hebben erop aangedrongen dat Christus de reis zou maken. Want ze wilden vanzelf de broer die verliezen. En ze dachten, als Christus nu hier komt, dan zal hij onze broeder wel beter maken. De Heer Jezus die ging niet. Dat wil zeggen, voorlopig niet. En daar was Thomas erg blij mee. Erg blij mee ook. Maar eindelijk maakte de Heer Jezus aanstalten om toch naar Bethanië te gaan. En dat was voor Thomas een teleurstelling. Waarom? Hij dacht dat is het einde van onze meester. Als ze daar in Jeruzalem of in die omgeving aantreffen zullen, dan zullen ze hem zekerlijk ombrengen. En dan zijn wij onze meester kwijt. Wat zou ik er nog bij kunnen zeggen? Dan zijn wij ons leven kwijt. Want Christus die had ook in het hart van Thomas. De hoogste plaats. De Heer Jezus die gaat vertrekken. Er is vanzelf veel meer mee verbonden, maar daar gaan we vanmiddag ook niet op in verder. Maar de Heer Jezus gaat op reis. En wat zegt dan Thomas? Dat zegt hem tegen die andere discipelen. Laten we nu maar met hem gaan en laten we dan met hem sterven. Hij wou zeggen, als die Christus sterft, dan heeft ons leven op de wereld geen waarde. Moet je zo overdenken, mensen. Daar moet je zo overdenken. Wat een liefde. Het leven dat had voor die Thomas geen betekenis zonder Christus. dan vinden we die Thomas weer terug in Johannes 14. Daar is de Heer Jezus alleen met zijn 11 discipelen. Judas Iscariot is er niet meer bij. Die is zijn eigen weg al gegaan. En hij zegt de Heer Jezus, niet zoals je tegenwoordig op al die tunnels lezen, voor al die mensen, in het huis mijn vader zijn vele woningen, maar de Heer Jezus die heeft dat alleen gesproken in de tegenwoordigheid van zijn 11 discipelen, wat van God bekeerde mensen waren. En toen heeft hij gezegd, uw harten worden niet ontroerd. Gij die de geloof in God gelooft, ook in mij. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en dan zal ik u tot mij nemen opdat ze zijn mocht waar ik ben. Daar is Thomas ook mee in de war geraakt. Wat de Heer Jezus bedoeld heeft als een troost voor die discipelen, daar is Thomas mee vastgeraakt. Och geliefde, als je genade hebt, dan loopt het altijd vast. Dan loopt het altijd vast. Daar zitten er hier voor mijn ogen, die dat weten, uit het leven van de Vader, die we gekend hebben, en uit het leven van de Moeder, waar we zo menigmaal aan dat bed gezeten hebben vroeger. En degene die nog leven en genade van God hebben ontvangen, loopt altijd maar weg. Altijd. Het is geen wonder dat de christenen van onze dagen, dat ze zeggen, als ik toch zo bekeerd moest zijn als die mensen, dan wil ik niet bekeerd worden. Zeg het. Want dan denk je dat is verschrikkelijk. Wij zijn ook bekeerd, zeggen ze. En we hebben zo'n opgewekt leven. We geloven altijd. En we niet alleen hopen, maar geloven altijd dat we naar de hemel gaan en we gaan sterven. Van vastlopen, daar weten wij niet van. Maar mijn woorden, bij Thomas liep het vast. Hij zegt in Johannes 14 tegen de Heer Jezus, Heere, wij weten niet waar hij heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? Thomas, een mens die het niet weet. Nu vinden we vanmiddag Thomas na de opstanding thuis. Die is niet in de kerk. De discipelen die zijn bij elkaar gekomen. Op de dag der opstanding. In de gemis. In de gemis. Daar was er maar één tussen die avond. Waar de Heer Jezus zich aan openbaard had. En dat was zoals we vanmorgen gehoord hebben, dat was Peter. Maar die anderen, daar hadden zichzelf niet aan openbaard. Dus dat waren nog. Waren nog missende mensen. Dat wordt ook beleefd door het volk hier op de wereld. Een bekommerd mens die kan onder de waarheid zitten en een opening onder de waarheid krijgen, dat hem voor een wijle alles vergeet. Dat hij zo blij en dat hij zo opgewekt wordt, ook wanneer hij zit in gezelschap van Gods volk, wanneer ze over de wegen God praat, dan kunnen ze zo meegenomen worden dat hun zielen verblijft en verwijt wordt. Maar die mensen die komen terug in dezelfde. Want ze moeten een persoonlijke openbaring van de middelaar in ons hart te krijgen tot een oplossing van de zaken tussen God en onze ziel. We hebben vroeger, en niet zo lang geleden misschien wel eens herhaald, daar is voor dat bekommerde volk, die gaan met een ongeredde ziel, die gaan met een openstaande schuld en die gaan met onbeantwoorde liefde, gaan ze over de wereld. Drie zaken. Want zolang als een mens zijn schuld niet verzoend is, dan is hij pak nog te schouw. Zolang zijn ziel niet gered is, dan gaat hem over de wereld in strijd en in bekommering. En hij zegt, David, een der dagen zal door de hand van Saul omkomen. En onbeantwoorde liefde. Ik herinner me altijd nog student zijnde dat we met om in Kerstmis op de middag naar een mensen gingen, kwam in Rotterdam, die waren 15 jaar getrouwd. Die man was een van God bekeerde man. En die man die ging vertellen, hij zei, we hebben 13 jaar, dat was zo'n arme tijd, 13 jaar verkering gehad. 13 jaar. En hij zei, ik ben zo vaak benauwd geweest met die man, dat het af zou raken. Dat dat meisje zo lang moest wachten. Kom niet trouwen, vanwege daarom. En dan werd ik zo aangevallen, dat ze op een keer wel eens zou zeggen tegen mijn bezoek maar af. Maar hij zei tegen ons, die middag toen we daar waren, hij zei toen de papieren getekend waren, dat gemeente had. Toen de papieren getekend waren, toen ben ik met blijdschap naar huis gegaan. Die zei, nu kunnen we niet meer van elkaar. Een duidelijk exempel, mensen. De papieren die moeten getekend worden, ondertekend door het bloed van Christus en getekend door de Heilige Geest. Die het onderpand is van onze erfenis, die in de hemel bewaart. Onbeantwoorde liefde. Want met een verkering krijgen we wel recht op elkander, maar we hebben geen gemeenschap met elkander. En nu kan er veel in ons leven gebeuren, mensen. In de ontsluiting ook van de middelen, maar dat we toch aan ons eigen kant nog staan. Dat we toch aan ons eigen kant nog staan. Totdat de tijd mag aanbreken, hij is de mijne en ik ben de zijne. Die wijst tussen de leven. Zou het dan nooit meer enig gemis naar voren kunnen komen. Niet wat betreft de staat voor de Heer. Maar wel wat betreft de stand van het leven. Er is een verschil tussen de staat en tussen de stand. De groene wegen die vinden in de lofzangen Israëls. met status zo bestendig. De duivel mag inwendig op mij komen aan, maar God gerechtigheid en zij getrouwigheid, die nemen nimmer meer en nooit meer. Dat is dat statelijke leven. Paulus die zegt, ik weet in wie ik geloof. En ik ben bezweken. Dat in mijn pand bij een weggelegd bewaren zal tot deze dag. Nu hebben we vanmiddag een man die in zijn staat nu was opgelost. Die in zijn staat niet was opgelost. Want met Pinksterfeest, dat is nog 7 weken later als Paasfeest. Met Pinksterfeest zijn de apostelen bevestigd in de staat. In de tweede plaats, die zijn bevestigd in de stand. En in de derde plaats, die zijn bevestigd. In de ambt. Wat een grote genade. Oh, wat een grote genade. Maar nu zij misschien vragen, vertel me nu vanmiddag ook eens wat daar nu achter ligt. Achter de bevestiging. Oh, dat wil ik graag doen. Hè. Daar ligt achter wat je leest in Zephania 3, vers 12. En ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Dat is een volk die de meeste tijd met al de genade de voeten niet van de grond kunnen krijgen. Wat bedelaars blijven aan de troon der genade. Om een kruimeltje licht. Om een kruimeltje leven. En ga je daar dadelijk maar bevestigen uit de waarheid, mensen. Niet uit mijn zeggen, maar uit de waarheid. We hebben in Psalm 119, 88 versen. In de onbereinde 176. Maar dan staat er in Psalm 18, in het 88e vers, eerst in 87e, kom mij te hulp, mijn ziel die u verblijft. Dus dat volk, dat kan niet meer komen. Pak je vrienden, ga je verstaan. Kom mij te hulp. En in het 88e, hun leven aan mijn ziel, dan looft mijn ziel. Dat is Gods kerk, dat is Gods bevestigde kerk, dat is Gods geoefende kerk. Dat is de kerk voor wie het geen misschien meer is. Of God met er begonnen is, of dat zij begonnen zijn. Dat is voor die kerk die het weten mag, dat God geen beide zijn aanvallen gegraveerd heeft, en dat al de muren steeds voor hem zijn. Dat is die kerk die moet gaan leren om uit genade te zalig te worden. En die tot de laatste stap nodig hebben, zoals ons dat geleerd is bij Allenbroek, voorkomende, bijblijvende en achtervolgende genade. Daar heb je Gods kerk mee. Daar heb je Gods kerk. Zo wij sterk zijn, daarvan heb gij alleen de eer. Vermogen wij ook niet zelfs, alles komt o Heer. Van uw goedheid, die onze schermen is bevonden, is dat we benauwd zijn nu op de enige stonde. Heilige God Israël, hoog vrede, zijt ons koon, tot wie we ons gaan zullen begeven. We gaan naar de tekst weer een ogenblikje terug. En Thomas, een van de twaalf, ja, een van de twaalf, hij hoorde erbij. Hij heeft erbij gehoord van eeuwigheid. Want de kerk is zo oud als dat God is. De kerk is zo oud als dat God is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenmoed. De kerk ligt in het hart des vaders. En dat van de nooit begon eeuwigheid. En dat kan zoveel strijd zijn, mensen. Zoveel strijd zijn. Dat ze tegen David zeggen in Psalm 3. Je hebt geen heil bij God. Maar de Heer kent degene die de zijn zijn. En hij zal ze nooit begeven. En hij zal ze nooit verlaten. Hij zal ze opnemen, dragen en redden. En tot de oude dom en toe de grijzigheid, toe ben ik dezelfde. En als straks de dood komt, mensen, dan worden ze allemaal gedragen door de engelen in schoot van Abraham. Op grond van het volbrachte werk van die eeuwige middelaar die ze gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar hart te doen. En het is daarom dat de profeet Jesaja geïnspireerd door de Heilige Geest geschreven heeft in Jesaja 41 en vrees niet. Hij wormt Jacob en hij wormt in Israël. Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. En gij zijt mij. En dat blijven ze tot in alle eeuwen eeuwigheid. Thomas is nu in de kerk. Waar zou hem geweest zijn? Naar een feest, naar een uitvoering. Nee, nee, want dat is afgedaan. Als God een mens bekeert, dan vergaat de wereld. Dan vergaat de wereld. Dan verliest de wereld zijn aantrekkingskracht. Dat wil niet zeggen dat ze in de hart geen wereld hebben, wereldse niet. Maar als de lucht die vergaat, moet de God die neemt in de waarachtige bekering de rust en de lucht uit de zonde weg. Dat doet God. En hij dat u niet vindt, mensen moet er maar niks van denken. Van al wat de mens klaar met zijn praat. Want zoals het werk der schepping een volmaakt werk was, zo is ook het werk van de wedergeboorte een volmaakt werk in de harten van Gods kinderen. Thomas was niet in de kerk, hij was thuis. Thomas was niemand thuis. Bedroefd, moedeloos, wanhopig, overdenkt hij wat er is geschied. De vraag die komt bij hem, wat hij denken moet van al wat hij in die 3 jaar beleefd heeft. Het is zo anders gegaan als dat hij gedacht had. De Heer Jezus, zijn liefste, die hij beminde met al de liefde van zijn hart, die is door de vijanden gedood. Hij had gehoopt, Thomas, tot het laatste toe dat Christus de vijanden verslaan zou. Ze weet in de hoop van het Gethsemane. Toen heeft Christus 1 keer zijn goddelijke almacht getoond, door die ganse bende achterwaarts neer te werpen op de grond. En nu had Thomas, die had deze gedachten. Het was altijd zijn hoop dat als het er eenmaal op aan zou komen, dat weer herhalen zou en dat Christus als een overwinnaar over de vijand tevoorschijn zou komen en dan op de troon van David gaan zitten en koning zou zijn in het midden van de wereld. Dat is de verwachting geweest van Thomas. Maar die verwachting die is vervlogen. Die is vergaan. En nu aan de avond van de dag der opstanding zijn de discipelen samen, maar Thomas die is er niet. Eigenaardig mensen, dat de Heer Jezus Thomas nooit bericht heeft dat hij de vorige week er niet was. Dan lees je hem ook niet bij me. Dat de discipelen hem hart erover gevallen zijn, dat lees je ook niet. We gaven vanmiddag dan een lans breken voor het ongeloof? Nee, dat gaan we ook niet doen. Want Thomas, die was verkeerd. We mogen de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Wanneer de gelegenheid geopend wordt, dan moeten we onder het woord van God komen. We weten nooit wat er zal gebeuren met. Nooit. Wel weten we dat God zijn belofte aan zijn kerk heeft gegeven en dat er gezegd heeft waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar kom ik in het midden en al daar zal ik ze zeggen. Het is tot schade van onze zielen als we onszelf onttrekken van de middelen der genade. Elke keer dat God de gelegenheid opent, dan kunnen we bekeerd worden. Omdat God onder zijn woord met zijn geest wil werken. De Heere die bemint de poorten Sion boven de woningen Jacob. De woningen Jacob, dat ziet op de uitgezien. Maar de poorten Sion, dat ziet op de kerk, op het samenkomen van het volk in de van hem verordineerde wezen. Thomas die is thuis gebleven. Maar hij is niet thuis gebleven uit onverschilligheid. En hij is niet thuis gebleven uit luiheid. Maar het ongeloof, dat had zo'n kracht in het hart van die Thomas, dat er geen kracht en geen moed had om de deur uit te rijden. Het was bij die man, wat zal het nog langer op de Heere wachten? Zou die man thuis het makkelijk gehad hebben? Nee, thuis heeft het ook niet kunnen vinden. Thuis heeft hij daar neergezeten met een verscheurde ziel. Maar vanzelf, we moeten dat zo bekijken, mensen, het was voor die Thomas allemaal een raadsel. Het was allemaal in duisternis gehuld. Veel ervaren van God gunst. Zalige tijden met Christus gehad. Onvergetelijke tijden gehad. En nu was alles afgelopen. Dat wil zeggen, voor zijn bewustzijn. Voor zijn bewustzijn. En ik zou je zeggen, als je die Thomas maar geluisterd had naar die vrouwen, want die vrouwen die hebben dadelijk het bericht verspreid, dat Christus opgestaan was uit de dood. Maar ook die Thomas, die dacht toch, vrouwenvraag. Vrouwenvraag. Wat kan je op een vrouw aan? En toch waren het bekeerde vrouwen. Maar vanzelf dan kan je zien, mensen, wat een kracht dat het ongeloof heeft. Het ongeloof dat houdt God verdacht in zijn trouw, in zijn liefde en in zijn macht. En Comrie die zegt, het ongeloof dat is de officier van alle kwaad en ellende. En dat is inderdaad geliefd. Dat wordt Gods volk in de leven geopenbaard. Die lage gedachten, die verkeerde gedachten, dat ze zo menigmaal van de Heere hebben. Maar vanzelf, Huntington die schreef eens een keer, die zei, ik zou wel een boerderij willen geven aan die man, die me kon afleren, om nooit meer ongelovig te zijn. Daar zou ik wel een boerderij willen geven. Dus zelfs die man die had er ook nog trouble mee. Ook nog ellende. En nu is in de wedergeboorte Gods volk wel verlost uit de staat van het ongeloof. Maar ze komen gedurig in de snaren van het ongeloof. In de strikken van het ongeloof. Dat volk. Dat wordt maar gedurig van binnen en van buiten. Wordt dat aangezet om God niet te geloven op zijn woord. En natuurlijk, een mens die kan op commando van een ander, kan hem niet geloven. Je leest van die man in Marcus 9 dat hij zegt tegen de Heer Jezus. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dus als we geloof hebben, kennen we ook ongeloof. En het geloof, dat blijft een gave God. Maar nu in al de verwoestingen en ellenden, die in het aardse van Gods kinderen opkomen zijn, blijft toch op de bodem van de aarde liggen wat we samen nu zingen. Uit een 130ste psalm, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorg, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen der morgen. Ach, wanneer, het derde van psalm 130. Was Thomas maar naar de kerk gegaan, dan had hem de Heer Jezus daar ook ontmoet. Want de eerste avond kwam de Heer Jezus daar binnen, toen de deuren gesloten waren. Dus die 10 andere mensen hadden ook niet zo breed. Die zaten ook maar in de war. Die hadden ook geen licht. We zouden zeggen, het was alles in de donker. Toch zijn ze bij elkaar gekropen. En een ander ding, dat is ook opmerkelijk wat het werk van God betreft, mensen. Die discipelen, als zijn ze in de grootste strijd gekomen en in de grootste donkerheid voor de eigen ziel en in de grootste vertwijfeling, die mensen hebben dreigen nooit aangesloten bij de fariseërs en bij de schriftgeleerden. Ze zijn bij haar eigen koppeltje gebleven. Bij haar eigen koppeltje gebleven. Waarom? Och, die mensen die hadden een kander in hun leven uit Gods hand gekregen. De ene kwam hier vandaan en de ander kwam daar vandaan. Maar ze hebben een kander van God gekregen. En als je een kander van God krijgt, dan kan je van mijn kander niet meer afraken. Je zou misschien zeggen, Paulus en Barnabas, daar moet ik voorzichtig mee weten. Want Paulus die schrijft later onze geliefde broeder Barnabas. Dus van binnen ben je met elkaar ook kwijtgeraakt. Ze hebben eens een keer met elkaar gevochten, maar kwijtgeraakt ben je met elkaar nooit, omdat het cement van de liefde God en van de genade God, die heeft die mensen samen verbonden. En u weet geliefden, oh, wij zijn de smid van ons eigen lende. We beroven onszelf en van zo'n getroost gebeuren. Daarom staat er ook in een van onze psalmen een regeltje over de kerk die boven is. Tot afwijking wij niet meer zijn genezen. In de hemel is er geen afwijking meer. In de hemel is er geen ongeloof meer. In de hemel is er geen strijd meer. In de hemel is er geen duivel meer. In de hemel zijn we van dat ellendige hart verlost. Van dat ellendige hart dat maar slijt en modder opbrengt. Maar eer dat we nu naar het gaan eindigen, moet ik ook nog wat anders zeggen. Mensen, als God de mens bekeert, waarachtig bekeert, dan van dat ogenblik wordt het anders. En van dat ogenblik blijft het ook anders. Het wordt anders en het blijft. En hoe komt dat? O, dat zit niet in die man of in die vrouw, mensen. Maar dat is omdat God nooit laat varen het werk van zijn hand. Omdat God het werk van zijn hand nooit zal laten varen. Als dat hij zegt, hij hebt mijn recht. En mensen, als God nu ooit je rechterhand gevat heeft, dan zal God die hand nooit meer loslaten. Nooit. Door welke diepte, door welke afgrond, want toen Thomas thuis zat, was die man ook in afgrond. Als je die man eens had kunnen zien lopen door zijn huis, van de ene hoek naar de andere mee. Dan had je er medelijden mee gehad. Dan had je gezegd, o man, wat zit je toch in de klauwen van de duivel. Werk. Maar God, jij hebt eruit verlost. God die verlost die kerk. En u kan God geen afstand van dat volk doen. En die kan zijn volk nooit begeven en nooit verlaten, zal hem niet doen. Maar dat volk ook niet. Dat volk kan van God ook niet. In de grote smart blijven onze harten in de Heer gericht. Zal hem nooit vergeten. Hem een hele preek. Al mijn hoofd en al mijn lucht. Kunt je het nog verder bewijzen met de waarheid? Ja, mensen. Job die heeft een keer gezegd. Al doodde mij de Heer, dan zal het nog kans op hem open. En ik ga nog een stapje verder van dit. Waarmee? Als u God volgt, vandaag, met eerbied als je zegt, met eerbied. Als u God volgt vandaag naar de hel gestuurd zou worden, dan zou ze net als Lot niet meer omkijken. Ze zou rechtuit naar de hel gaan. Maar, dan zou ze zeggen, Heere, Heere, lieve Heere, zal ik je toch nooit moeten vloeken als ik in de hel ben. Maar zal ik je naam dan eeuwig mogen loven en eeuwig mogen verheffen? Zou je op de badbodem van de hel dan voor mij een plaats hebben? Om te mogen zeggen dat gerecht zijt in al uw weg en in al uw weg. Mensen, kan je dat ook vanmiddag zeggen? Kan je dat ook, mag je dat ook zeggen? Mag je dat ook zeggen? En als een mens dat nu zeggen mag, als een mens dat werkelijk zeggen mag, dan is het een bewijs dat God zijn liefde in je hart heeft uitgestort door de Heilige Geest die hij ons heeft gegeven. En die liefde, die vergaat nimmer meer. Die liefde, die is sterk als dood en harder dan het graf. Vurige kolen, door vele wateren niet te bluffen. We kunnen niet vechten voor het ongeloof, nee. Maar toch, mensen, Christus is gekomen om de treurige Sion te troosten. En u zal er voor al dat volk dat in banden en gevangenissen komt, een tijd aanbreken dat een eerlijke troost is. Ik hoop dat er nog vele zijn, ook in het midden van ons. Misschien zitten er mensen vanmiddag hier die zelfs geen tranen van buiten meer hebben. Zo opgedroogd. Zo opgedroogd. Maar als je nu van buiten geen tranen meer hebt, dan schreeuwt het van binnen. Dan schreeuwt het van binnen. In een land dor en mat, zonder waar. Wanneer zal het naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam veroveren? Heere, zult ge me in eeuwigheid vergeten? Zult ge nooit terugkomen? Zult ge me laten wegvinden? Nee. Wat ik u toeroepen vanmiddag tot u vertroosten, dat is goed. Het oud vertrouwen wezen. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u drukken. Eén. Wanneer, dat weten we niet. Maar het zal gebeuren. Eens verwisselen in geluk. Hoop op hem. Laat ook naar boven. Want ik zal de naam nog lopen. Dat is uw deel. Zuchten. Treuren. Uitzien. Verlangen volk. In het midden van ons. God zal op zijn tijd je band slaan, je boeien verbreken en je ziel in de vrijheid zetten. En mijn onbekeerde medereizen, je leeft nog, je bent er nog. Je kan nog bekeerd worden. Och, vraag het toch aan de Heer. Het is van grootste belang om dat leven, om die God te leren kennen, in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En al is het dan een leven van op en neer, van strijd en van moeite, dat volk dat op die weg geplaatst is, dat kan niet meer terug en dat wil niet meer terug. Waarom? Omdat ze een ogenblik in de gunst van God meer blijdschap en sterkte hebben dan in al de wereld, de hele wereld die achter de ligt. Ze hebben in het dienen van de wereld nooit dat genot gevonden dat ze mochten hebben wanneer. Als ze voor een ogenblik niet mochten buigen voor dat volzalige wezen God. En als de Heere zichzelf aan de zielen kwam te openbaren, dat hem tot de zielen kwam te spreken en de zielen kwam te omhelzen, dat is meer dan 1000 werelden. En die dat nu eens geproefd en gesmaakt heeft, die zal het ook eeuwig ontvangen daar. waar geen strijd en waar geen banden en gevangenissen, maar waar God zal zijn. Alles en dat in allen. Amen. Heere, dat het enkele woord van deze middag nog bekrachtigd mocht worden door uw goddelijke geest. Breng het eens in onze harten. Och, doe het eens om uzelf te weten. Opdat de blijdschap des Heeren onze sterkte zal zijn. De keer wat onbekeerd is. Och, weet hoe ellendig dat de mens over de wereld gaat. Maar dat we nog eens lucht kregen om God te vrezen. En om God te zoeken als het allerhoogste goed. Met ingespannen kracht. Breng ons in de avond nog samen. En geef nog lust en liefde en opgewektheid, kracht en sterkte. En dat het pad van uw geboden met blijdschap mochten betreden. In de verzoening van onze zonden. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit Psalm. Dus 71, het 14e vers. Ik roem, o eeuwig al vermogen, kroem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Psalm 71, het 14e en het 15e vers. Zijn aanschijn over u.
en geef uw vrede. Amen.
Dominee van Reen.